Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, vrede en barmhartigheid worden bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen.
Gemeente, laten we samen zingen op Psalm 69 en daarvan het tweede vers. Men telt veel eer de haren van mijn hoofd dan hen die mij doch zonder oorzaak haten. Men zoekt mijn dood, geen onschuld kan mij baten. Hen zie ik sterk, maar mij van kracht beroofd. Men eist van mij, waar ik me onschuldig ken, het geroofde weer, ik moet voor voldoening zorgen. Gij weet, o God, hoe ver ik strafbaar ben. U is mijn schuld, mijn dwaasheid niet verborgen. Psalm 69 en daarvan het tweede vers. Verder zijn we verzocht te lezen een gedeelte uit Gods heilig en dierbaar woord, wat u vinden kunt in de tweede zendbrief van de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe, en daarvan het 7e hoofdstuk. Daar stellen we ons vooraf onder de tucht van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. En verder 2 Korinthe 7. Dewijl wij dan deze belofte hebben, geliefden, laat ons onszelf reinigen van alle besmetting des vleeses en des geestes, voleindigende de heiligmaking in de vreze Gods. Geeft ons plaats. Wij hebben niemand verongelijkt. Wij hebben niemand verdorven. Wij hebben bij niemand ons voordeel gezocht. Ik zeg dit niet tot uw veroordeling, want ik heb tevoren gezegd dat gij in onze harten zijt, om te samen te sterven en te samen te leven. Ik heb veel vrijmoedigheid in het spreken tegen u. Ik heb veel roem over u. Ik ben vervuld met vertroosting. Ik ben zeer overvloedig van blijdschap in al onze verdrukking. Want ook als wij in Macedonië gekomen zijn, zo heeft ons vlees geen rust gehad. Maar wij waren in alles verdrukt. Van buiten was strijd, van binnen vrees. Doch God, die de nederigen vertroost, heeft ons getroost door de komst van Titus. En niet alleen door zijn komst, maar ook door de vertroosting met welke hij over u vertroost is geweest, als hij ons verhaalde uw verlangen, uw kermen, uw ijver voor mij, alzo dat ik te meer verblijd ben geweest. Want hoewel ik u in de zendbrief bedroefd heb, het berouwt mij niet, hoewel het mij berouwd heeft. Want ik zie dat dezelfde zendbrief, hoewel voor een kleine tijd, u bedroefd heeft. Nu verblijd ik mij, niet omdat gij bedroefd zijt geweest, maar omdat gij bedroefd zijt geweest op bekering. want gij zijt bedroefd geweest naar God, zodat gij in geen ding schade van ons geleden hebt. Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Maar de droefheid der wereld werkt de dood. Want zie, ditzelfde dat gij naar God zijt bedroefd geworden, hoe grote naastigheid heeft het in u gewrocht. Ja, verantwoording, ja, onlust, ja, vrees, ja, verlangen, ja, ijver, ja, wraak. In alles hebt gij uzelf bewezen rein te zijn in deze zaak. Hoewel ik dan aan u geschreven heb, dat is niet om diens wil die onrecht gedaan had, nog om diens wil die onrecht gedaan was, maar opdat onze vlijtigheid voor u bij u openbaar zou worden in de tegenwoordigheid Gods. Daarom zijn wij vertroost geworden over uw vertroosting en zijn nog overvloediger verblijd geworden over de blijdschap van Titus, omdat zijn geest van u allen verkwikt is geworden. Want indien ik iets bij hem over u geroemd heb, zo ben ik niet beschaamd geworden, maar gelijk wij alles met waarheid tot u gesproken hebben, al zo is ook onze roem, die ik bij Titus geroemd heb, waarheid geworden. En zijn innerlijke bewegingen zijn te overvloediger jegens u, als hij u alle gehoorzaamheid overdenkt, hoe gij hem met vrezen en beven hebt ontvangen. Ik verblijd mij dan dat ik in alles van u vertrouwen mag hebben.
Wij gaan zingen Psalm 102. Het eerste: hoor, o Heere, verhoor mijn smeken, laat me uw bijstand niet ontbreek. Ai, veracht mijn tranen niet. En ook het vijfde: de as verstrekt mijn kwijnend hart, thans tot brood in zoveel smart, daar ik mijn drank vermeng met de tranen die ik pleng. Heere, uw gunst had mij verheven, maar nu mij uw toorn doen beven. Psalm 102, de verse 1 en 5. Ondertussen worden uw liefdegaven gevraagd. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, de tekstwoorden voor vanmorgen kunnen we vinden in het ons voorgelezen schriftgedeelte. 2 Korinthe 7, daarvan het 10e vers waar we Gods woord aan onze tekst al dus lezen. 2 Korinthe 7, vers 10, want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid, maar de droefheid der wereld werkt de dood. De ware droefheid, we letten op 3 gedachten van waar ze komt, waaruit ze blijkt en waarvan ze is onderscheiden. De ware droefheid, van waar komt de ware droefheid? De droefheid naar God. Ik lees je de kanttekening, dat is die van God komt. Waaruit ze blijkt, die werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Waarvan ze is onderscheiden, maar de droefheid der wereld werkt de dood. Gemeente, u weet mogelijk dat Paulus meerdere brieven geschreven heeft aan de Korintiërs, althans dat blijkt uit hetgeen wij in deze 2 brieven hebben. Als we 1 Korinthe lezen, dan heeft hij het over een brief die hij heeft geschreven. Die is dus mogelijk verloren gegaan. Ons 1 Korinthe is dus wellicht de 2e. Als wij de 2e die wij hebben lezen, dan zegt hij, ik heb u met tranen geschreven. Die wordt wel de tranenbrief genoemd. Dat is wellicht de 3e die hij heeft geschreven. En dan is dit de 4e. Als je dat dus soms hier of daar leest, zo zal het zijn. Maar ze zijn verloren, we hebben ze niet. Dat is niet buiten Gods voorzienigheid. Daar moeten we gewoon in berusten. De schrift is volkomen en de schrift is af. Er ontbreekt niets aan het heilig woord des Heeren. Dus zo bedoelen wij dat niet. In onze tekstgemeente gaat het over droefheid. Wat is droefheid eigenlijk? Ja, dan wordt er als het ware iets in mijn leven verstoord. Dan gaat er iets anders dan ik eigenlijk wil. Dan ontstaat er pijn in mijn hart van binnen. Als gevolg van ondervonden leed. Als gevolg van een moeilijk of smartelijk verlies. Als gevolg van een kruis wat op mijn schouder wordt gelegd. Dat ik bijna niet dragen kan. Droefheid, treurigheid, smart, droefheid als gevolg van rouw. Hier wordt gesproken over droefheid naar God. En ik heb het u vaker gezegd, maar probeer het te onthouden. Want ik vind de kanttekening bij deze tekst uitnemend schoon. Die helpt ons om de droefheid naar God te verwoorden. In de eerste plaats zegt dus de kanttekening dat de droefheid naar God van God komt. Als wij immers letten op het woordje naar in het Grieks, dan wijst dat niet in de eerste plaats op een richting naar God. Maar als u een Griekse Bijbel zou nemen en u pakt een evangelie, dan ziet u daar staan kata, Matthäus. Het heilig evangelie naar de beschrijving van Matthäus. En datzelfde woord staat hier. Dus als we het evangelie hebben volgens de beschrijving van Matthäus, zouden we kunnen zeggen, dit is een droefheid volgens God. Zo God die werkt. Als vrucht van het werk Gods in het hart. Dat wordt bedoeld. Dus de kanttekening zegt in de eerste plaats, het is een droefheid die van boven komt, van God komt. Het is dus maar niet het werk wat een zondaar zelf werkt, waardoor hij dus dan ook zijn bekering kan werken. Nee, de droefheid naar God is vrucht van het werk van God, de Heilige Geest. Het is een eenzijdig Godswerk wanneer een Adamskind naar God bedroefd wordt. Wat is het tweede wat de kanttekening zegt? Die van God komt, het tweede wat de kanttekening zegt, die Gode aangenaam is. Nou, daar moeten we ook over nadenken. Als nu toch een zondaar gaat treuren vanwege de droefheid naar God, is die droefheid de Heere aangenaam? Hoe kan het anders als de Heere dat nu zelf werkt? Als de Heere nu zijn liefde in het hart van een Adamskind uitstort? Als nu de Heer het gemis gaat openleggen in zulke leven. En wanneer nu zulke zonde naar God gaat vragen, dan krijgen we wel de richting, kom ik zo op terug, dan is die droefheid Gode aangenaam. Dat is een heilige melodie in de oren van de Heere Zebaoot. Wanneer daar een zondaar ligt te wenen en ligt te treuren met een droefheid naar God. Omdat hij God kwijt is, omdat hij God niet meer missen kan. De tranen van deze droefheid gemeend, u begrijpt het, die vergadert God in zijn fles. Want die droefheid die is hem aangenaam. Derde wat de kanttekenaren zeggen is dat deze droefheid de zondaar tot God brengt. Die droefheid brengt mij aan Gods voeten. Die droefheid die door God is gewerkt doet de zondaar naar boven uitgaan. Er komt een levend heimwee in de ziel. De zondaar gaat naar God vragen, gaat naar God zoeken, krijgt God lief, kan God niet meer missen, er valt een betrekking op God. O, die zondaar komt erachter dat hij zonder God op de wereld is en hij wordt een zoeker van de Allerhoogste. Ze zoeken hem bij dagen en bij nachten. Met geween en met smekingen, ze laten niet meer af om hart en hand en oog op te heffen naar omhoog. Maar ik bracht de nachten door met klagen. Ze worden wakker en ze schreien naar God. Ze gaan ermee naar bed en ze staan ermee op. Zou het mij nu in waarheid om God te doen zijn? Hem zoeken ze met ingespannen krachten. Zetten hun auto stil op de parkeerplaats. Komt de Bijbel voor de dag. En gaan ze in gebed. Op hun werk zoeken ze een eenzame plek op. Landbouwers gingen vroeger in de sloot. Het is alles vrucht van de droefheid naar God. Deze droefheid. Iedere droefheid, gemeente, heeft zijn gemis. Heeft zijn leegte. Deze droefheid dus ook. Het gemis van God. Een Oosterling, Joden, waren soms heel uitbundig. U kent dat wel. Ze staan bij de klaagmuur. Culturen laten we culturen. Ik las al bij een verklader en ik heb het toch maar overgenomen. De droefheid naar God, zegt hij, is een bedaarde droefheid. Een regelmatige droefheid is een geestelijke droefheid, is een diepe droefheid van de ziel. U weet het, gemeente, wanneer wij het leven der genade willen omschrijven, doen wij dat schriftuurlijk, dan mogen we dit kenmerk echt wel het eerste kenmerk van genade noemen. Dat een zondaar naar God bedroefd wordt. Die droefheid naar God blijft niet alleen. Denk niet dat u bij de eerste traan dus de ware droefheid naar God hebt. Dat kan wel. Dat hoeft niet zo te zijn. als we kort even de andere vruchten van de verkiezing noemen, die onze Dordtse leerregels samenvatten in hoofdstuk 1, dan denken wij aan de kinderlijke vreze Gods, aan het geloof in Christus en aan de ware honger en dorst naar de gerechtigheid. Ik zeg altijd tegen onze catechisanten, houd die vier nu bij elkaar. Dat is heel schriftuurlijk en zuiver en helder. Vraag ik mezelf af, ken ik nu iets van het leven der genade? Leg uw leven naast de schrift. Wilt ge ordelijk de inhoud van de schrift, dan nemen wij onze belijdenisgeschriften en die helpen ons om antwoorden te geven op onze zielenraadsels. De droefheid naar God noem ik graag als een van de eerste kenmerken van het leven der genade. De droefheid naar God gaat altijd gepaard met droefheid over de zonde. Met een hartelijk leedwezen dat wij God met onze zonde vertorend hebben. Met die innerlijke smart, met tranen, dat ik tegen een goedertieren, langmoedig, zo verdraagzaam God, zwaar en menigmaal heb misdreef, dat ik zijn heilige wet heb overtreden, dat ik zijn heilige wet heb veracht, dat ik niet in God geloofde, niet in het evangelie geloofde, zijn woord terzijde legde, zo gemakkelijk naast me neerlegde, de kerkdiensten zo gemakkelijk kon bezoeken, zonder dat ze me ook maar wat deden. En breid het maar uit, we zeiden vorige week bij die Pinksterlingen, ziet u, Petrus houdt ze de spiegel van Gods heilige wet voor en ze worden bepaald bij hun dadelijke zonde. Stort God de liefde uit in het hart, stelt de Heere zulke zondaar ook voor de spiegel van zijn heilige wet, want door de wet is de kennis der zonde. De drie stukken kennen we ook. Ik moet gaan weten hoe groot mijn zonde en ellende is, hoe ik vervolgens van al mijn zonde en ellende word verlost, hoe ik dan God voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Maar nu terug. De droefheid naar God gaat altijd gepaard met de smart over de zonde. Kijk maar wat er staat. Want zie, zegt Paulus, ditzelfde, dat gij naar God bedroefd zijt geworden, hoe grote naarstigheid het in u heeft gewrocht. Betekent dat? Hoe grote zorgvuldigheid het in u heeft gewrocht. Of hoe grote bekommering over de zonde die begaan was. En om die te beteren. Dat bedoelt Paulus. Naarstigheid. Ja, zegt hij. Onlust heeft het in uw hart en leven teweeg gebracht. Bezwaardheid over dezelfde zonde. Verdrietelijkheid. Kwalijkneming. U neemt het uzelf zo kwalijk dat u die en die en die en die en die en die zonden gedaan hebt. U bent er bezwaard over, u hebt er smart over. Ja, zegt hij, ook vrees, namelijk van de goddelijke straf en eventueel van de kerkelijke straf over de zonde, zo de zondaar zich niet bekeert. Zo zij niet gebeterd werd, zegt de kanttekening, vrees. Ja, ook verlangen, dat is gewilligheid en een bijzondere begeerte om dezelfde te beteren. Ja, ijver, namelijk in het volbrengen van hetgeen de apostel hem bevolen had, tot wering van ergernis. Ja, in alles hebt ge uzelf bewezen rein te zijn in deze zaak. De droefheid naar God gaat gepaard met de smart over de zonde, want de zonde is de oorzaak dat ik God mis. Uw ongerechtigheden, zegt God, maken een scheiding tussen u, tussen uw ziel en tussen mij. Gemeente, onthoudt het dat alleen tranen van droefheid naar God geschreid worden vanuit geopende ogen. Blinde zielsogen geven geen tranen. worden mijn ogen geopend, dan ga ik tranen schreien. Dan ga ik tranen plengen. Want ik heb tegen u, o Heer, en ik mis God en kan hem niet langer missen. Tranen uit geopende ogen. Nog een paar kenmerken voor we naar onze tweede gedachte gaan. De droefheid naar God brengt mij aan Gods voet. De droefheid naar God brengt mij onder God. De droefheid naar God maakt mij ootmoedig, maakt mij klein, maakt mij nederig, maakt me zo ootmoedig, ja zo onwaardig voor God. De droefheid naar God gaat gepaard met een openleggen van de schuld. De droefheid naar God maakt mij zo ontzettend bang voor zelfbedrog. We leven in een oppervlakkige tijd, ook in godsdienstige leven. We horen best wel het een en het ander. En dan eerlijk gezegd, gemeente met onze broeders, luisteren we naar dit. Onder andere. En ik geloof dat dat Gods oprechte volk altijd deed. Professor G. Wisse heeft een bijzonder mooi boekje, wat de titel draagt, de droefheid naar God. Iedereen heeft het in huis, denk ik. Als u het niet hebt, dan moet u er morgen of overmorgen achteraan gaan. En dan moet u dat boekje lezen. De droefheid naar God. Professor Dominee Wisse, christelijk reformeerd in de vorige eeuw, heeft de gave gehad om heel eenvoudig onder woorden te brengen wat er nu in het hart omgaat wanneer God een mens naar hem bedroefd maakt. Wanneer God een mens bekeert. Lees zulke dingen. Jonge mensen, lees. We lezen vaak ook wat oppervlakkige. Ik zeg niet dat dat verkeerd is. Daar zijn dan verkeerde boeken bij. Lees ook niet eenzijdig. Maar wat we elkaar willen raden. De belijdeniscatechisanten hebben van mij een hele lijst gekregen. De droefheid naar God van professor Wisse staat bijna bovenaan. Omdat ik dat boekje zelf al verschillende keren gelezen heb. En iedere keer als ik het weer pak, dan denk ik, wat heeft hij je toch helder, schriftuurlijk, zielsondervindelijk omschreven. Om u te helpen, gemeente. Zoiets moet u lezen. Leg dan maar eens wat andere dingen aan de kant. Je smartphone aan de kant, jonge vrienden. En lees de droefheid naar God. Van professor Wisse. En dan ziet u dat een kenmerk ook is dat zo'n zondaar God niet meer loslaat. U zoekt mijn hart, mijn oog blijft op u staren. Nog een kenmerk, de droefheid naar God wil ik niet meer kwijt. Ik ben alleen maar bang dat het overgaat. Nog een kenmerk, de droefheid naar God is niet te vervullen, is niet weg te nemen, is niet te troosten door een mens. De droefheid naar God is alleen te troosten door God zelf. De zielentranen kunnen alleen maar gedroogd worden wanneer de Heere ze zelf afwist. Gemeente, de droefheid naar God doet tranen schreien. Die droefheid wordt alleen maar weggenomen wanneer God ze gaat troosten. Door zijn dierbaar woord, met het heilig evangelie, met de kennisnemingen van Christus, met de persoon van de middelaar. Ja, is dan de droefheid naar God voorbij? Niet te hopen, gemeent, want dan moet u het maar nakijken, werkelijk waar. Want gemeente, naar de maat Christus wat geopenbaard wordt, wordt de zondaar naar Christus bedroefd. Gaat het de zondaar om Christus, om hem te hebben en zijn gerechtigheid. Dus de droefheid naar God is een honger en een dorst naar de levende God. Gaat gepaard met een honger en een dorst naar de woorden des eeuwige levens. Naar de openbaring van Christus. Naar de honger en dorst naar de gerechtigheid. We hebben erbij stilgestaan. Even kijken, wanneer was het? Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. God zelf zal alle tranen van hun ogen afwissen. Bent u naar God bedroefd? We waren vergeten in de kerkbode te schrijven dat het over 3 weken heilig avondmaal is. Dus over 2 weken is het voorbereiding als de Heer het geeft. Ik geloof, gemeente, dat er niet één ware avondmaalganger is die de droefheid naar God niet kent. Dan klopt er iets niet. Dan is het niet schriftuurlijk. Begrijpt u me? Waaruit blijkt die nu, onze tweede gedachte? Die werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Ik ben met u eens dat het werk Gods van verborgen aard is. Moest goed luisteren, jonge vrienden, catechisanten, jonge leden, wanneer God gaat werken in mijn hart. Dan praat ik niet ineens vanuit het geloof. Echt niet. Dat doet een tijdgelovige wel. Tijdgelovige, die het historiële geloof ook bezit, en de blijdschap vanuit het evangelie, zoals de kanttekening dat zegt, bij dat zaad wat is gevallen in die ondiepe aarde met die steenachtige ondergrond, een ernstige gelijkenis van Christus om het tijdgeloof te ontdekken. Die spreken met één, zo gemakkelijk. En die willen met één aan het heilig avondmaal, die willen met één, nou ja, de hele wereld bekeren. Dat is natuurlijk goed. Maar als ik de zaligmakende overtuiging mis, dan mis ik ook de zaligmakende ontdekking. Kom ik er niet achter wie ik eigenlijk ben voor God en ken ik ook God helemaal niet in zijn heilige deugden? Zullen we erop letten? Maar de droefheid naar God, als de Heere die nu werkt, als de Heere nu een gemis openlegt, en als de Heere nu de oorzaak van dat gemis u gaat laten zien, wees dan toch eerlijk. U hebt er nog nooit op de straten van Elspeet mensen horen roepen en zingen dat ze zo gezondigd hebben. En als er een weduwnaar, een weduwe in ons midden is, dan gaat hij toch niet de straat op. Tjoh, dat is toch wel gelukkig, nu ben ik mijn vrouw kwijt. Zo werkt God ook niet, gemeente, in het geestelijke. Wanneer God een gemis openlegt en wanneer God mij zaligmakend van zonde overtuigt, dan zou zo iemand het liefst onder de tafel kruipen. Dan zou zo iemand het liefst maar zijn zolderkamertje ingaan, de deur op slot en daar echt eens een tijdje zomaar zitten wenen. En de Bijbel pakken en hun dagboek en de droefheid naar God. En een preek van Smijtengeld. En de geestelijke mens van Costeres en zo, weet u. Daar werden onze ouden door onderwezen. En daar lazen ze in hoe God een mens bekeert. En dat willen ze weten. En zo is dat. Het werk Gods is van verborgen aard. Dat is echt zo. Dat is nog zo. Ze kruipen liever weg. Ik weet er alles van. Het gaat niet altijd, dan zit je daar in je ellende en in je gemis. Maar het gaat wel blijken. Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Het gaat blijken uit de vruchten van het nieuwe leven. Die goede werken die we gaan zien. Luister. Catechisanten, een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Hoe spreken we ook alweer over de bekering? Aan de ene kant ben ik blij dat we onze catechismus in 2 jaar behandelen, anders komt het voor mij wat vlug terug. En daarom kunnen we nu eens even naar zondag 33 gaan. Daar wordt over de waarachtige bekering van de mens gesproken. Dan leggen we altijd iets uit. Als wij wel zeggen dat is een bekeerde vrouw, dan bedoelen we eigenlijk dat die vrouw wederom geboren is, iets van het nieuwe leven kent. Een bekeerde vrouw, zou u het aan die vrouw vragen, dan zegt ze misschien wel, beste jongen, ik ben nog nooit zo onbekeerd geweest. Luister, in de wedergeboorte wordt een mens 180 graden omgekeerd. Dat is de eerste bekering. Natuurlijk, die wordt waarachtig bekeerd. Maar, gemeente, die bekering houdt niet meer op. Totdat die zondaar sterft. Dan is die afbekeerd. Dan is de oude mens dood. Dan gaat zijn ziel de eeuwige heerlijkheid in. Maar het hele leven van een mens na de wedergeboorte is een bekeringsweg. Die wedergeboren mens, die moet dagelijks vernieuwd worden. Oftewel, die heeft een dagelijkse bekering nodig. En dat wordt hier meer bedoeld natuurlijk. Die droefheid naar God die ontstaat in de wedergeboorte, die werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Dat is een doorgaand werk. En om nu nog even elkaar eerlijk voor te houden wat het niet is, spreekt de schrift wel over een schijnbekering, een ingebeelde bekering, een uitwendige bekering en een volksbekering. En dat kan er allemaal zijn zonder de ware droefheid naar God, zonder de genade van de wedergeboorte. Nee, gemeente, denk niet dat ik het u niet gun. Dat is het echt niet, jonge vrienden. Maar een schijnbekering, zoals van Farao die naar Mozes of die Mozes liet roepen en die uitriep, ik heb tegen God gezondigd, bid vuriglijk tot mij. Nou, een kind denkt misschien, juf, is Farao bekeerd? De rijke jongelinggemeente, die had een ingebeelde bekering. Keurig leefde die naar de wetten van Mozes. De Heere Jezus bemint hem. Niks op aan te merken. Dat belooft wat voor de kerk. En als Jezus Christus vraagt naar de kern van de zaak, draait hij zich om en gaat hij weg. We hebben ook een uitwendige bekering. Was het er maar meer. Maar een uitwendige bekering van de kroeg naar de kerk, van de blokhut naar de catechisatie, is natuurlijk groot. Een uitwendige bekering, dan vragen we op de kerkenraad van, hoe diep zou dat nu zitten eigenlijk bij die kerel? Hoe diep zou dat nu zitten? Laten overwinteren en laten overzomeren. Precies. Want elke verandering is nog geen vernieuwing. En elke uitwendige bekering is nog niet de vrucht van de droefheid naar God. Dan hebben we een volksbekering. Nineveh bekeerde zich, ja, maar er waren toch wel echt bekeerde mensen bij. Dat hoop ik van ganser harte. Het zou wat zijn. Maar gemeente, echt niet allemaal. Want Nineveh is daarna weer doorgegaan. En er is echt geen tempel of synagoge gebouwd geworden ter ere van de God van Israël. Dat lezen we nergens. Dus de algemene genade van God kan best heel wat veroorzaken. Het zijn bakens in zee die ik hier noem. Niets is denk ik zo erg dan schijn op weg en reis naar de ontmoeting met God en naar de nimmer eindigende eeuwigheid, want ik heb een gevallen zondaarsbestaan, ben verduisterd in mijn verstand, daarbij ben ik de vader der leugenen toegevallen, dus ik ben in staat mezelf voor de nimmer eindigende eeuwigheid te bedriegen. En God bedrieg ik natuurlijk ten enenmale nooit. Mensen kan ik bedriegen, mezelf kan ik bedriegen en straks sta ik voor de alwetende God om rekenschap af te leggen van mijn rentmeesterschap. Weet u wanneer het kan? Als u in het leven naar God bedroefd bent geworden. Want dan heeft het een onberouwelijke bekering tot zaligheid uitgewerkt. Hoe leggen we het ook alweer uit? Jongens, je bent me al voor, meisjes. Je weet het toch allemaal, dan zeg ik drie andere woorden. De waarachtige bekering, dat noemen we inkeer, afkeer en wederkeer. Iemand die de droefheid naar God krijgt in het hart, die gaat inkeren tot zichzelf. Hoe is het met mij? Ik ben onbekeerd. Ik kan zo niet sterven. Wie is God eigenlijk? Mijn ziel doorziet gij uw lot, hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Het is de mensen gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Gij dan zijt ook bereid. En dan ga ik inkeren tot mezelf. Ik ga me afkeren van de wereld en de ongerechtigheid en de verkeerde plaatsen en verkeerde goddeloze vrienden en ik keer me af. Die verloren zoon, jongens, die kwam tot zichzelf, die keerde tot zichzelf in. Hoeveel huurlingen van mijn vader hebben overvloed van brood en ik verga van honger. Ik zal opstaan, dan gaat hij weg van de plaatsen der ijdelheid, goddeloosheid. En hij keert terug. Dat is dus het derde. Ik keer me af van de zonde en de wereld. En 180 graden omkeren, zei ik. Ik keer weder tot God met geween en met smekingen, met vragen, met zoeken, met bidden, met worstelen. In de binnenkamer, in de kerk, met reformatie, hier naar de kerk en daar. Och, de zonde haten en vlieden en verlaten, zegt zondag 33. Wat we pas zeiden, hè, wat een last was, wordt een lust. En wat een lust was, wordt een last. O, uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis door zijn smaak en hart en zinnen strelen. De dienst des Heer wordt zo beminnelijk. Hoe brandde mijn genegen heen, om 's Heeren voorhof in te treden. De ziel wordt getrokken naar het boven en naar de dingen van Gods koninkrijk. Een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Nu moet die mens iets gaan leren, luister. Hij moet gaan leren dat hij zichzelf niet bekeren kan. Als ik daar nog nooit achter gekomen ben, dan moet ik het nakijken, want God brengt alle overtuigde zondaren op die plek. Dat ze zichzelf niet bekeren kunnen. Dan gaan ze nog achter iets komen. Dat zelfs de tranen van de droefheid naar God hun zonden niet uitwissen. Komt nog achter iets. Dat hij in eigen kracht niet tot God terugkeren kan. Hebben ze het zo hartelijk gedacht dat de afstand tussen God en hun ziel bij de dag en de week kleiner werd? Dan gaat God ze zo ontdekken. En het hart zo openleggen. Het bestaan zo voor ogen stellen. Dan komt er een tijd, gemeente, dan is de scheiding tussen God en de ziel nog nooit zo groot en nog nooit zo tot schuld geworden en nog nooit zo smartelijk geweest. Want die kloof die hebben ze zelf geslagen en de breuk hebben ze zelf veroorzaakt. En de afstand is vanwege hun zonde en ongerechtigheid. Ze leren nog iets. Ze kunnen zich dus niet bekeren. De tranen wissen de zonde niet weg. Terugkeren tot God gaat niet. Zalig worden, dat wordt steeds onmogelijker. Hoe komt dat nu? De schuldbrief, die wordt iedere keer maar verlengd. En dan krijgen ze weer een nieuwe als het ware. En weer, en weer. Gemeente, het is wat. Nee, nee, dat willen ze toch ook weer niet missen. Nee, dat is een wonderlijk iets. Want de nood die wordt groter en ze kunnen God steeds minder missen. En ze hebben steeds meer God nodig. Terwijl de Heere de schuld hoe langer hoe meer openlegt. Geloof het, gemeente, want zo werkt God. En de zonden komen terug tot van hun prilste jaren. En dan gebeuren er soms dingen. Ze kunnen niet alles zeggen, dat doen ze ook niet. Maar dan gebeuren er soms dingen, voordat ze er als het ware erg in hadden, dat ze schrikken van hun hoogmoedig, verdorven, goddeloos, afwijkend, afhorerend zondaarsbestaan. Dus de schuld wordt hoe langer hoe meer opengelegd. Hun strafwaardigheid wordt hoe langer hoe meer opengelegd. De vloek van de wet veroordeelt ze hoe langer hoe meer. En ze moeten het wel gaan beamen. En God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Daarom moeten ze door zichzelf of door een ander volkomen betalen. Dan ontstaat er zulke droefheid over het gemis van een zaligmaker, van wie ze horen en die ze niet kennen. Wat komen ze toch in een ander gemis terecht? Zult u het onderscheiden, gemeente, dat het gemis van God echt iets anders is dan maar niet te scheiden is en niet los te maken is, maar wel iets anders is dan het gemis van Christus. Ze gaan in de binnenkamer smeken en bedelen om de openbaring, de kennisneming van de weg der zaligheid. Is er een middel, Heere, maak het mij bekend. Ten wonder als die geest van Pinksteren het licht gaat laten vallen op die dierbare belofte die spreken van hem. De geest des Heren, Heren is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen, de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondene opening der gevangenis, om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren en de dag der wraken onze Gods, om dan vervolgens alle treurigen te troosten, om de treurige Sions te beschikken dat hun gegeven worden sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des los voor een benauwde geest, opdat ze genaamd zouden worden eikenbomen der gerechtigheid, een planting des Heren, opdat God verheerlijkt worden. Wie is hij toch? Gemeente, een erfenis met de belofte waarvan ze zeggen, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Wat gaan ze haken naar het heil in de belofte toegezegd? De belofte spreekt van hem, die gezalfd is met de geest des Heren, Heren. Die komen zou, die gekomen is, om de treurige Sions te gaan beschikken, sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des lofs voor een benauwde geest. O, kwam die Christus tot hun ziel, behaagde het Gode zijn Zoon in hen te openbaren als de weg en de waarheid en het leven. Hij kwam in de volheid des tijds, geboren in de weg van het wonder. Maria wordt zwanger van de belofte. Kent ge het, die adventsverwachting? Het hunkert in uw ziel. Wanneer zult gij, mijn bondsgod, tot mij komen? O gemeent, is dat nu uw leven, waar uw ziel haakt om die middelaar te kennen, die niet gekomen is om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. En dat is het wat Paulus bedoelt natuurlijk, gemeent. Die droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Immers staat er, daar gaat het ze om. Wat is dat ook alweer, zaligheid? Verlost te worden, verlost te zijn van het grootste kwaad. Teruggebracht te worden, teruggebracht te zijn bij het hoogste goed. Dat is God zelf. Nu luister. Nu behaagde de Zoon Gods zich te openbaren in de ziel. Dat doet hij door middel van zijn woord. Hoor, houd daar ook aan vast. God gebruikt zijn heilig woord en geen bijzondere dingen. De Christus der schriften wordt gekend vanuit het dierbare evangelie. Het woord des levende Gods, waarvan Christus de grote inhoud is. Waar zoveel van hem staat, dat zulke zielen de schrift hoe langer hoe meer gaan beminnen en aan het hart drukken. Want de schrift spreekt van hem die voor hun ziel zo onmisbaar en dierbaar wordt en die steeds meer zich in zijn dieperheid laat prediken, laat verklaren. Dan zien ze zijn gewilligheid zo. Dan moeten ze erachter komen, mogen ze erachter komen, dat hij nu gewilliger is om zondaren te zaligen, dan dat zulke eigenwijze, eigen gerechtigde, vrome mensen na al hun bekering gewillig zijn zich te laten zaligen. O, wat moet de Heere ze toch alles gaan ontnemen, dat ze alles kwijtraken. Wat moet de Heere de schuld laten wegen, de zonde laten benauwen, de wet laten vloeken, de vloek laten veroordelen? Wel, zulke zondaar de moed nu eens echt helemaal opgeven. Ik hoop dat de Heere zo door de geest des oordeels en der uitbranding werkt, krachtig doorwerkt. En dat de Heilige Geest behagen, hem die de weg en de waarheid en het leven is te openbaren. Want niemand wordt zalig, niemand komt tot God dan door hem die gezegd heeft: ik ben het, Thomas. Weet je de weg nu niet? Dat ben ik. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Ik ben de middelaar. Ik ben de ladder Jacobs. Ik ben de opstanding en het leven. Ik ben het die uit de hemel is nedergedaald en die het leven, de wereld het leven geeft. Ik ben het die in mij gelooft, zal leven en die sterft, die in mij gelooft. Daarom, dat lieflijke evangelie, dat zegt het. Gelooft in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden, gij en uw huis. In welke weg dan? Dat deze dierbare middelaar van God verlaten is geworden om de zonde van zijn kerk te dragen, om voor die zonde te boeten, om die zonde te verzoenen, om die zonde af te wissen, want de weg van de vergeving der zonde is niet door tranen gebaand, die is door bloed gebaand. En Christus hangt aan het vloekhout des kruises, dragen de schuldenlast van zijn kerk en de vloek der wet. De heilige rechtvaardige toorn God moet het uitroepen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat verlaters van God tot God zouden genomen worden. En hoe meer dat geheim mag worden verklaard, gemeend, dan is het die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons alle overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Die God is onze God van heil. Hij schenkt uit goedheid zonder peil ons het eeuwig zalig leven. Daar ging het die zondaar toch om die naar God bedroefd is geworden. Het werkte toch een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Wel nu, door de middelaar worden ze met God verzoend. En werkelijk, jonge vrienden, gemeend, het is een onberouwelijke bekering. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Nee, daar heeft Rut nooit spijt van gekregen dat ze met haar godvrezende schoonmoeder Naomi is meegegaan om de toevlucht te nemen onder de vleugelen van de God van dat eeuwige genadeverbond. En Mozes dan, verkiezende liever met Gods volk kwalijk behandeld te worden dan voor een tijdige genieting der zonde te hebben, achter de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten van Egypte, want hij zag op de vergelding des loons, die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit, zijn ze dan bekeerd, dominee? Nee, die weet wat die vrouw net zei, ik ben nog nooit zo onbekeerd geweest. Want de weg van de waarachtige bekering is een afsterving van die oude mens. Want als de ziel het doorleeft, het zijn de Joden niet. Maar ik heb door mijn schuld zijn kroon gevlochten en zijn beker gevuld. Dat mijn zonden het zijn die Christus aan het vloekhout hebben genageld. Ach, gemeend. Al komt zelfs een zondaar tot die uitnemende weldaad van de vergeving der zonde, dat wil niet zeggen dat ze dat daarna nooit meer hebben. Ze slepen hun bestaan mee als een lijk, wat ze dagelijks gewaar worden. Maar er is ook een opstanding van de nieuwe mens, die hartelijke vreugde in God door Christus, en de lust en de liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. We gaan ervan zingen, Psalm 119, vers 62. Mijn ogen zijn bezweken rood geschreid in het uitzien naar uw heil. Met heet verlangen het heil aan mij rechtvaardig toegezeid. Ai, wis dan toch de tranen van mijn wangen. Psalm 119, vers 62. De ware droefheid van waar ze komt, waaruit ze blijkt, waarvan ze is onderscheiden. Maar de droefheid der wereld werkt de dood. De droefheid der wereld, pijn, smart, tranen, verdriet, rouw, ingrijpend gemeend. De droefheid der wereld komt niet verder dan de wereld. De droefheid der wereld drijft de mens niet uit tot God. De droefheid der wereld is natuurlijk niet uit God. De droefheid der wereld is natuurlijk niet het werk van God de Heilige Geest. De droefheid der wereld gaat over de gevolgen van de zonde, maar niet over de zonde zelf. De droefheid der wereld is niet dat hartelijke leedwezen dat ik God met mijn zonde vertorend heb en dat ik die hoe langer hoe meer ga haten en vlieden. De droefheid der wereld werkt niet het hartelijke, onvolwaardige, oprechte buigen voor God. Geen ware vernedering. Niet dat bukken en dat buigen onder de Allerhoogste. De droefheid der wereld is een droefheid over het schadelijke van de zonde, maar niet over het schandelijke van de zonde. De droefheid naar God veroorzaakt het meeste smart, omdat de zonde zo schandelijk is. Maar bij de droefheid der wereld is het omdat de zonde zo schadelijk is. De droefheid der wereld kan heel goed een vrucht zijn van de algemene overtuiging. Maar die algemene overtuiging gaat met het ware oprechte geloof niet gepaard. En onze catechisanten hoop ik dat ze weten wat er dan gemist wordt. Als ik dan vraag één woord, wat wordt er nu gemist? De liefde. De liefde tot God. De liefde tot de naasten. Elk gemis heeft, of elke droefheid heeft ze gemis en brengt ze smart mee. Want ik voel een betrekking of ik wil dat wat ik mis heel graag hebben. In de droefheid naar God gaat het om God. In de droefheid der wereld, ja noem het maar op, alle dingen buiten God. Ezo schreide tranen. Een kind zou zeggen, mama, is Ezo bekeerd? Maar Ezo zocht de zegen. Maar niet de grote alzegenaar. Het ging Ezo om de gave, maar niet om de grote milde gever. Zie Orpa's tranen schreien. Ze hield zoveel van haar schoonmoeder en ook wel van haar schoonzus. Maar toch die afgoden daar. Die trokken toch veel meer. Ze was met haar voeten al verder dan met haar hart. De droefheid der wereld werkt een de dood. Die rijke jongeling hing veel meer aan zijn tijdelijke aardse bezittingen dan dat hij aan de hemel hing. Hij ging bedroefd weg, punt komma, want hij had vele goederen. De droefheid der wereld. Ja, die kunnen met de wereld gedroogd worden. De droefheid der wereld, die tranen, die kunnen met aardse dingen gedroogd worden. Er zijn godsdienstige tranen die vallen onder de droefheid der wereld. Die vrouwen daar die achter Jezus aanliepen met het kruis op zijn rug. Wenend en wenend. Dat zou toch de zaligmaker wel goed doen, meent ge. Dat verzacht toch enigszins zijn lijden? Nee, het verzwaart het lijden van Christus alleen maar. Want het zijn helemaal geen tranen vanwege hun zonden. Het was helemaal geen droefheid naar God. Het was allemaal maar emotie en gevoel. Met godsdienstige tranen, gemeente, gaat u na, kan ik mezelf behagen, maar ze zijn goden niet aangenaam. Ik kan best aardig tranen schreien, hoor, als ik bang ben voor de straf. Dat weet ik ook. Maar het is de droefheid naar God niet. De droefheid der wereld werkt de dood, soms letterlijk. Soms letterlijk. Heel ingrijpend. Als er geen droefheid naar God komt, werkt de droefheid der wereld de eeuwige dood. Dat is welke in wereldse mensen is, om het verlies van wereldse zaken, of die uit vrees voor de straf van God alleen wordt veroorzaakt, waarop verharding in de zonde, wanhoop en eindelijk de verdoemenis zelf volgt, zoals bij Kaïn en Achitofel en Agab en Judas. Heere, zie of er bij mij een schadelijke weg zij en leid mij op de eeuwige weg. Beproef vrij van omhoog mijn hart dat voor uw oog al wetende steeds open ligt. Doorzoek mij, toets mijn gangen, doorgrond al mijn verlangen en stel mijn oogmerk in de dag. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heere. Is hetgeen ik denk niet tot uw eer, neem het weg. Beproef me en zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt, Heere, neem het weg. Om des bloeds van Christus willen en door mij door zijn kracht met vaste schreden de weg der zaligheid betreden. Welke tranen schrijft u? Welke tranen schrijft u? Mijn tranen maken mij niet zalig. De weg tot God is niet door tranen gebaand, zei ik, maar door dierbaar rein bloed van de Middelaar. Dat reinigt van alle zonde, dat nog wordt toegepast door die geest van Pinksteren. Dat wil niet zeggen dat veel mensen zalig worden zonder tranen te schreien. Want denk nu niet dat de Heere voor niks in zijn woord heeft laten optekenen dat hij straks alle traan van hun ogen zal afwissen. Als het ware neemt God de oorzaak van de tranen uit hun ogen weg. En dan zullen ze eeuwig de koning zien in zijn schoonheid. Zalig zijn die treuren, zij zullen vertroost worden. Wee u, die nu lacht, want gij zult treuren en wenen. Neemt u het mee, dat is ook het woord van de zaligmaker. Zie, hoor eens, tobbende ziel, deze is onze God. Wij hebben hem verwacht. Zo hij vertoeft, verbijt hem. Hij zal gewisselijk komen. Hij zal niet achterblijven. Hoor maar. Wij hebben hem verwacht. En hij zal ons zalig maken. Hij zal ons van de zonde verlossen. Hij zal ons terugbrengen tot God. Deze is de Heere. O, de kerk verwacht ten diepste de drie enige verbondsgod. Wij hebben hem verwacht. Wij zullen ons verheugen en verblijden in zijn zaligheid. Werkelijk, al die zielen die hier tranen hebben leren schreien van de droefheid naar God, die zullen zich straks eeuwig verblijden in Gods zaligheid. Zoek de Heer, terwijl hij te vinden is, roept hem aan, terwijl hij nabij is. Amen. Psalm 30, vers 8. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij. Ontvang nu de zegen des Heren en gaat daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.